Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen kijken naar de Vaticaanse actualiteit. Vandaag, in deze periode waar wij ons bevinden, dat is de periode na de begrafenis van Paus Franciscus, en dat is een periode van 9 dagen van rouw, die de Novem Dialis wordt genoemd. En dat verwijst naar de 9 dagen van rouw, als ook de heilige missen, die tijdens deze periode in het bijzonder worden gecelebreerd voor de zielerust van de heilige vader. Dat betekent dat we ook in aanloop zijn naar het conclaaf, dat op 7 mei zal beginnen. U zal daarover morgen meer te weten kunnen komen op Radio Maria, dan gaan we het daar uitgebreid over hebben. Een speciale uitzending om 10:30. Dan zal onze programmadirecteur priester Carlo bij u komen, samen met mijn collega Marian, om u een beetje meer uitleg te geven over wat een conclaaf is, wat het allemaal zo inhoudt. Ga gerust ook even kijken op onze website, want we gaan ook mee in het bijzondere initiatief dat genomen is om een kardinaal te adopteren. En als u daar meer over wil weten, ga zeker maar eens een kijkje nemen naar onze website www.radiomaria.be of luister zeker morgen naar de bijzondere uitzending om 10:30. Dan zal u daar ook meer over te weten komen. Deze 9 dagen durende periode van rouw en bijzondere liturgie is niet enkel om het leven van de overleden paus te eren, maar bereidt het mystieke lichaam van Christus, de kerk voor, spiritueel, op een nieuw hoofdstuk in onze pelgrimstocht hier op aarde, namelijk de keuze van een nieuwe paus. Het woord Novem Dialis komt van het Latijn Novem Dies, wat 9 dagen betekent, en verwijst dus naar deze periode waarvan de oorsprong teruggaat tot de oude Romeinse rouwgebruiken die de kerk heeft overgenomen en verrijkt met diepe christelijke spiritualiteit. In realiteit begint dat dus na de begrafenis, homilie die dan gegeven wordt en de eucharistie die gecelebreerd wordt bij de begrafenis geldt als eerste dag. En vervolgens gaan we dan over naar de tweede, derde enzovoort. Deze worden gecelebreerd door kardinalen. Sommige daarvan zijn stemgerechtigd, andere niet. Zullen dus binnengaan in conclaaf. Andere zijn al van een te gezegende leeftijd om nog te kunnen deelnemen aan het conclaaf. Maar we willen in deze uitzending heel in het bijzonder stilstaan bij die homilieën van de kardinalen tijdens de Novem Dialis. We gaan ze samen met u overlopen. Op deze wijze gaan wij ook verder in deze periode van rouw en geven we ook nog zeker de ruimte en de mogelijkheid om op deze wijze ook samen met de kardinalen afscheid te nemen van Paus Franciscus. De begrafenis die vond plaats op 26 april. Daaropvolgend, 27 april was de tweede zondag van Pasen, beloken Pasen genoemd, en ook de zondag van de goddelijke barmhartigheid. Het was de tweede dag van die Novendiali. Deze werd gecelebreerd door kardinaal Pietro Parolin. Bijzondere uitnodiging voor de werknemers en alle gelovigen van Vaticaanstad en werd bijgewoond door veel tieners die in Rome bijeen waren voor het jubileum dat aan hen is gewijd. Volgens officiële gegevens waren er zowat 200.000 gelovigen aanwezig. We gaan luisteren naar de homilie van kardinaal Pietro Parolin op deze tweede dag van de Novem Dialis op Beloken Pasen.
Cari fratelli e sorelle, Gesù risorto si presenta ai suoi discepoli mentre si
trova. De verrezen Jezus verschijnt aan zijn leerlingen terwijl ze in het cenakel zijn, waar ze zich angstig hebben opgesloten met de deuren op slot. Hun gemoedstoestand is verstoord en hun harten zijn vol droefheid, omdat de meester en herder die ze gevolgd waren, achterlating van alles, aan het kruis genageld is. Ze hebben vreselijke dingen meegemaakt. Ze voelen zich verweest, alleen, verloren, bedreigd en hulpeloos. Het openingsbeeld dat het Evangelie ons op deze zondag biedt, kan ook heel goed de gemoedstoestand van ons allemaal, van de kerk en van de hele wereld weergeven. De herder die de Heer aan zijn volk gaf, Paus Franciscus, heeft zijn aardse leven beëindigd en ons verlaten. Het verdriet om zijn vertrek, het gevoel van droefheid dat ons overvalt, de onrust die we ervaren in ons hart, het gevoel van verbijstering. We ervaren dit allemaal, net als de apostelen die treuren om de dood van Jezus. En toch vertelt het Evangelie ons dat juist in deze momenten van duisternis de Heer naar ons toekomt met het licht van de verrijzenis om ons hart te verlichten. Paus Franciscus heeft ons hier sinds zijn verkiezing aan herinnerd en het ons vaak herhaald door in zijn pontificaat de vreugde van het evangelie centraal te stellen die, zoals hij schreef in Evangelii Gaudium, de harten en levens vult van allen die Jezus ontmoeten. Zij die zijn aanbod van verlossing aanvaarden, worden bevrijd van zonde, verdriet, innerlijke leegte en eenzaamheid. Met Christus wordt vreugde steeds opnieuw geboren. De vreugde van Pasen die ons steunt in deze tijd van beproeving en verdriet, is iets dat vandaag bijna tastbaar is op dit plein. Je kunt het vooral zien aan jullie aangezichten, dierbare kinderen en jongeren, die van over de hele wereld zijn gekomen om het jubileum te vieren. En jullie komen van zoveel plaatsen. Uit alle bisdommen van Italië, uit Europa, uit de Verenigde Staten tot Latijns-Amerika, van Afrika tot Azië, uit de Verenigde Arabische Emiraten. Met jullie, hier, is de hele wereld echt aanwezig.
Da tutte le diocesi d'Italia, dall'Europa, dagli Stati Uniti all'America Latina, dall'Africa all'Asia, dagli Emirati Arabi. Con voi è realmente presente qui in Piazza San Pietro questa mattina il mondo intero.
Ik richt een bijzondere groet tot u met de wens om u de omhelzing van de kerk en de genegenheid van Paus Franciscus te laten gevoelen, die u zeer graag had willen ontmoeten, in uw ogen had willen kijken, tussen u had willen komen staan om u te begroeten. In het licht van de vele uitdagingen waar jullie voor staan, ik denk bijvoorbeeld aan de technologie en kunstmatige intelligentie die onze tijd op een bijzondere manier kenmerken, vergeet het nooit om jullie levens te voeden met de ware hoop die het aangezicht van Jezus Christus heeft. Met hem is niets te groot of te uitdagend. Bij hem zul je nooit alleen of verlaten zijn, zelfs niet in de slechtste tijden. Hij komt je tegemoet waar je bent, om je de moed te geven om te leven, om je ervaringen, je gedachten, je gaven en je dromen te delen. Hij komt naar je toe in het aangezicht van mensen dichtbij of veraf, een broeder en zuster om van te houden, aan wie je zoveel te geven hebt en van wie je zoveel te ontvangen hebt. Om je te helpen vrijgevig, trouw en verantwoordelijk te zijn, terwijl je verder gaat in het leven. Hij wil jullie helpen te begrijpen wat het meest waardevolle is in het leven. De liefde die alles omvat en alles hoopt.
I vostri pensieri, i vostri doni, i vostri sogni. Il coraggio di vedere nel volto di chi è vicino o lontano un fratello e una sorella da amare, ai quali avete tanto da dare, nello stesso tempo tanto da ricevere. Il coraggio per aiutarvi ad essere generosi, fedeli e responsabili nella vita che vi attende e per farvi comprendere ciò che più vale nella vita, l'amore che tutto comprende e tutto spera. Oggi,
vandaag, op de tweede zondag van Pasen, Dominica in Albis, vieren wij het feest van de goddelijke barmhartigheid. Het is precies de barmhartigheid van de Vader die groter is dan onze beperkingen, onze berekeningen, die het leergezag van Paus Franciscus en zijn intense apostolische activiteit kenmerkte. Ook de gretigheid om Gods barmhartigheid te verkondigen en met iedereen te delen, de verkondiging van de blijde boodschap, evangelisatie, was het hoofdthema van zijn pontificaat. Hij herinnerde ons eraan dat barmhartigheid de naam zelf van God is en dat daarom niemand een grens kan stellen aan zijn barmhartige liefde waarmee hij ons wil opwekken en tot nieuwe mensen wil maken. Het is belangrijk om dit principe, waar Paus Franciscus zo op heeft gehamerd, te verwelkomen als een kostbare schat. En, staat u mij toe dit te zeggen, onze genegenheid voor hem, die in deze tijd tot uiting komt, mag niet slechts een emotie van het moment blijven. Wij moeten zijn nalatenschap verwelkomen en er een deel van ons leven van maken, door ons open te stellen voor Gods barmhartigheid en ook barmhartig te zijn voor elkaar. Barmhartigheid brengt ons terug naar het hart van het geloof. Het herinnert ons eraan dat we onze relatie met God en ons kerk zijn niet hoeven te interpreteren volgens menselijke of wereldlijke categorieën. Het goede nieuws, de blijde boodschap van de evangelie, is in de eerste plaats de ontdekking dat wij bemind zijn door een God die medelijden heeft en tedere gevoelens koestert voor ieder van ons, ongeacht onze verdiensten. Het herinnert ons er ook aan dat ons leven verweven is met barmhartigheid. We kunnen na onze val alleen terug opstaan en naar de toekomst kijken wanneer we iemand hebben die grenzeloos van ons houdt en ons vergeeft. En daarom worden we opgeroepen tot de verplichting om onze relaties niet langer te beleven volgens de criteria van berekening of verblind door egoïsme, maar door ons open te stellen voor de dialoog met anderen, voor degenen die we onderweg tegenkomen welkom te heten en hun zwakheden en fouten te vergeven. Enkel de barmhartigheid geneest en creëert een nieuwe wereld, door het vuur van wantrouwen, haat en geweld te doven. Dit is de grote leer van Paus Franciscus. Jezus toont ons dit barmhartige aangezicht van God in zijn verkondiging en in de daden die hij verricht. Bovendien biedt hij, zoals we hebben gehoord, wanneer hij zich na de opstanding in de bovenzaal presenteert, het geschenk van vrede aan en zegt: wanneer u iemands zonden vergeeft, zijn ze hem vergeven. Als u iemands zonden onthoudt, zijn ze hem onthouden. Zo draagt de verrezen Heer zijn discipelen, zijn kerk, op om instrumenten van barmhartigheid voor de mensheid te zijn, voor hen die bereid zijn Gods liefde en vergeving te aanvaarden. Paus Franciscus was een stralende getuige van een kerk die zich met tederheid buigt voor degenen die gewond zijn en geneest met de balsem van barmhartigheid. Hij herinnerde ons eraan dat er geen vrede kan zijn zonder erkenning van de ander, zonder aandacht voor hen die zwakker zijn en vooral dat er nooit vrede kan zijn wanneer we elkaar niet leren vergeven en elkaar dezelfde barmhartigheid tonen die God ons betoont. Broeders en zusters, juist op Goddelijke Barmhartigheid Zondag gedenken we met genegenheid onze geliefde Paus Franciscus. Dergelijke herinneringen zijn bijzonder levendig onder de medewerkers en de gelovigen van Vaticaanstad, van wie velen hier aanwezig zijn. En die ik echt wil bedanken voor de diensten die zij iedere dag verlenen. Paus Franciscus omhelst u, ons allen en de hele wereld vanuit de hemel.
Papa Francesco rivolge il suo abbraccio dal cielo.
Wij vertrouwen ons toe aan de Heilige Maagd Maria, aan wie hij zo toegewijd was, dat hij ervoor koos begraven te worden in de basiliek van Santa Maria Maggiore. Mogen zij ons beschermen, voor ons bemiddelen, over de kerk waken en de reis van de mensheid in vrede en broederschap ondersteunen. Amen. Zo hoorden wij de woorden tijdens de homilie van kardinaal Pietro Parolin, de kardinaal staatssecretaris, die dus ook binnen zal gaan in het conclaaf tijdens deze tweede dag van de Novemdialis op beloken Pasen. We gaan over naar de derde Novemdiale. Op 28 april om 5:00 werd in de Sint-Pietersbasiliek de Eucharistie gecelebreerd. De kerk van Rome was daarbij bijzonder uitgenodigd voor deze viering. Deze werd gecelebreerd door kardinaal Baldassare Reina, vicaris-generaal van zijn heiligheid voor het bisdom Rome. We luisteren naar zijn homilie.
La mia esile voce è qui oggi a esprimere la preghiera e il dolore di una porzione di chiesa, quella di Roma.
Mijn zwakke stem is hier vandaag om uitdrukking te geven aan het gebed en het lijden van een deel van de kerk. Dat van Rome, dat het gewicht voelt van de verantwoordelijkheid die de geschiedenis het heeft toebedeeld. In deze dagen is Rome een volk dat rouwt om zijn bisschop. Een volk dat samen met andere volkeren in de rij heeft gestaan, een plek in de stad heeft gevonden om te huilen en te bidden, als schapen zonder herder. Schapen zonder herder. Het is een metafoor die ons in staat stelt om de emoties van deze dagen te interpreteren en om het beeld dat we uit het evangelie van Johannes hebben gekregen dieper te waarderen. De graankorrel die moet sterven om vrucht te dragen. Het is een parabel die vertelt over de liefde van een herder voor zijn kudde. In deze tijd waarin de wereld zo vaak in vlammen opgaat en weinigen de moed hebben om het evangelie te verkondigen op een wijze die zich vertaalt in een visie op een mogelijke en reële toekomst, lijkt de mensheid op schapen zonder herder. En dit beeld komt van de lippen van Jezus, die zijn ogen richt op de menigte die hem volgt. Rond Jezus staan de apostelen die hem vertellen over alles wat ze hebben gedaan en onderwezen. De woorden, de gebaren, de handelingen geleerd van de Meester, de verkondiging van het Koninkrijk, van de komende God, de noodzaak van een verandering van leven, verbonden met tekenen die in staat zijn de woorden inhoud te geven, een aanraking, een uitgestrekte hand, een ontwapenend gesprek, zonder oordeel, bevrijdend, zonder angst voor contact met onreinheid. Bij het uitvoeren van deze dienst die nodig is om het geloof te doen herleven, om de hoop aan te wakkeren dat het kwaad in de wereld niet het laatste woord heeft, dat het leven sterker is dan de dood, hebben de apostelen niet eens tijd gehad om te eten. Jezus voelde de last en dat troost ons nu. Jezus, de ware herder van de geschiedenis, die zijn redding nodig heeft, kent de last die op ieder van ons drukt bij het verder zetten van zijn zending. Vooral wanneer we de eerste van zijn herders op aarde zullen moeten kiezen. Net als in de tijd van de eerste discipelen zijn er zowel successen als mislukkingen, vermoeidheid en angst. De betekenis is immers immens en verleidingen sluipen binnen die het enige dat telt verdoezelen, namelijk wensen, zoeken, werken, in de verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dit kan niet de tijd zijn voor manoeuvres, tactieken, voorzichtigheid, niet een tijd om het instinct te volgen om terug te keren of erger nog, om wraak te nemen of allianties van macht te zoeken. Wat nodig is een radicale bereidheid om Gods droom, die aan onze arme handen is toevertrouwd, te aanvaarden. Ik word op dit moment getroffen door wat ons in de boekopenbaring wordt verteld. Ik, Johannes, zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, neerdalen uit de hemel van God, toebereid als een bruid die versierd is voor haar man. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuw Jeruzalem. Geconfronteerd met de verkondiging van deze nieuwheid, kunnen wij niet toegeven aan die mentale en spirituele indolentie die ons bindt aan de vormen van Gods ervaring en kerkelijke praktijken die we in het verleden kenden en die we tot in het oneindige zouden willen herhalen, onderworpen aan de angst voor de verliezen die verbonden zijn aan noodzakelijke veranderingen. Ik denk aan de vele processen voor de hervorming van het leven van de kerk die Paus Franciscus heeft ondernomen en die religieuze banden overstijgen. Mensen erkennen dat hij een universele herder is. En het schip van Petrus heeft deze brede navigatie nodig die overstijgt en verrast. Mensen dragen onrust in hun hart en ik lijk een vraag in hen te zien. Wat zal er gebeuren met de processen die nu in gang zijn gezet? Het zou onze taak moeten zijn om te onderscheiden en te organiseren wat is begonnen in het licht van wat onze missie vereist, in de richting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die de bruid tooit voor haar man, terwijl we misschien zouden kunnen proberen de bruid te kleden volgens wereldse gemakken, geleid door ideologische pretenties die de eenheid van Christus gewaden verscheuren. Vandaag de dag een herder zoeken betekent vooral een gids zoeken die weet hoe hij om moet gaan met de angst voor verlies tegenover de noden van het evangelie. Een herder zoeken die de blik van Jezus heeft, de openbaring van Gods menselijkheid in een wereld met onmenselijke trekken. Een herder zoeken die bevestigt dat we samen moeten optrekken en bedieningen en charisma's moeten vormen. We zijn een volk van God dat is samengesteld om het evangelie te verkondigen. Wanneer Jezus kijkt naar de mensen die hem volgen, voelt hij het mededogen in zich opwellen. Hij ziet vrouwen, mannen, kinderen, oud en jong, arm en ziek, met niemand om voor hen te zorgen, hun honger te stillen, uit de kaken van een hard geworden leven en honger naar het woord. Geconfronteerd met deze mensen weet hij zich hun brood dat niet teleurstelt, hun water dat hun eindeloze dorst lest, de balsem die hun wonden heelt.
Hij voelt hetzelfde medeleven dat Mozes voelde aan het einde van zijn dagen, toen hij vanaf de top van de berg Abarim, uitkijkend over het land dat hij niet zal kunnen oversteken, kijkend naar de menigte die hij heeft geleid, tot de Heer bidt dat het volk niet gereduceerd zal worden tot een kudde zonder herder, een volk dat hij niet bij zich kan houden, een volk dat vooruit moet blijven gaan. Dit gebed is nu ons gebed, dat van de gehele kerk en van alle vrouwen en mannen die vragen om te worden geleid en gesteund in het zwoegen van het leven, te midden van twijfels en tegenstrijdigheden. Wezen van een woord dat leidt te midden van sirenenzangen die de instincten van zelfverlossing vleien, dat de eenzaamheid doorbreekt, de afgedankten verzamelt, niet toegeeft aan arrogantie en de moed heeft om het evangelie niet te buigen voor de tragische compromissen van angst, medeplichtigheid met wereldse denkwijzen en allianties die blind en doof zijn voor de tekenen van de Heilige Geest. Het medeleven van Jezus is dat van de profeten die het lijden van God manifesteren bij het zien van de mensen die verloren en misbruikt worden door slechte herders, door huurlingen die misbruik maken van de kudde en vluchten wanneer de wolf komt. Slechte herders geven niets om hun schapen. Ze laten ze aan hun lot over en daarom worden ze gevangen en verstrooid. Terwijl de goede herder zijn leven geeft voor zijn schapen. De passage uit het Johannes-evangelie die in deze liturgie wordt verkondigd, spreekt over deze radicale herdersinstelling en geeft ons het getuigenis van hoe Jezus in staat is voorbij de dood te zien, wanneer het uur zou komen dat zijn zending zou verheerlijken. Het uur van de dood aan het kruis, dat zijn onvoorwaardelijke liefde voor iedereen openbaarde. Tenzij een graankorrel op de grond valt en sterft, blijft het slechts een graankorrel. De graankorrel die de grond heeft opgezocht met de menswording van het woord is gevallen om hen die vallen op te wekken, is gekomen om hen die verloren zijn te zoeken. Zijn dood is een geplant zaadje dat ons laat zweven op dat moment waarop het zaadje niet meer te zien is, omhuld door de aarde die het verbergt, waardoor we vrezen dat het verspild is. Een pauze die ons misschien verdrietig maakt, maar die een drempel van hoop kan worden, een barst in de twijfel, een licht in de nacht. De tuin van Pasen. De beloofde vruchtbaarheid behoort tot de bereidheid om te sterven. Het wordt vermorzelde tarwe, gegijzeld door de ontrouw en ondankbaarheid waarop Jezus, de goede herder die zijn leven offert voor zijn schapen, antwoordt met de vergeving die hij van de Vader vraagt, terwijl hij door zijn vrienden verlaten sterft. De goede herder zaait met zijn eigen dood, vergeeft zijn vijanden, verkiest hun heil, het heil van allen boven het zijne. Als wij trouw willen zijn aan de Heer, aan de graankorrel die op de grond is gevallen, moeten we dat doen door te zaaien met ons leven. En hoe kunnen wij niet denken aan de psalm: wie in tranen zaait, zal oogsten met gejuich. Er zijn tijden zoals de onze, waarin zaaien, net als de boer naar wie de psalmist verwijst, een extreme daad wordt, bewogen door de radicaliteit van een daad van geloof. Het is een tijd van hongersnood. Het zaadje dat op de aarde gezaaid wordt uit de laatste voorraad gehaald, zonder welke men sterft. De boer weent, omdat hij weet dat deze laatste daad van hem vraagt om zijn leven op het spel te zetten. Maar God laat zijn volk niet in de steek. Hij laat zijn herders niet alleen. Hij zal niet toestaan, zoals bij zijn zoon, dat ze worden achtergelaten in het graf van de aarde. Ons geloof houdt de belofte in van een vreugdevolle oogst, maar wel een die door de dood moet gaan van het zaad dat ons leven is. Dat extreme, totale, afmattende gebaar van de zaaier deed mij terugdenken aan de paaszondag van Paus Franciscus, aan dat uitstorten van zichzelf in het zegenen en omhelzen van zijn volk de dag voordat hij stierf,
de laatste daad van zijn onverdroten zaaien van de verkondiging van Gods barmhartigheid. Dank u, Paus Franciscus.
Grazie, Papa Francesco.
Moge Maria, de heilige maagd die wij in Rome vereren als de Salus Populi Romani, die nu zijn stoffelijk overschot begeleidt en erover waakt, zijn ziel ontvangen en ons beschermen bij de verderzetting van zijn zending.
Amen.
De woorden van kardinaal Reina Baldassare. Ook deze kardinaal is stemgerechtigd en is dus vicaris-generaal van zijn heiligheid voor het bisdom Rome. En zo, dierbare luisteraars, is het voor ons tijd geworden om eerst samen het Regina Caeli te bidden. En daarna gaan we nog luisteren naar de homilie van de 4e novemdiale. Een eucharistie die werd gecelebreerd door kardinaal Mauro Gambetti, de aartspriester van de pauselijke basiliek van Sint-Pieter. Bidden wij samen. Regina Caeli letare, alleluia, quia quae meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudi et letare, Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus. Ut per eius, genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum, Dominum nostrum. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, dierbare luisteraars, kunnen we dan nog luisteren naar de homilie die dus door kardinaal Mauro Gambetti, aartspriester van de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan, tijdens de heilige mis werd uitgesproken, de 4e heilige mis van de novendiali.
Il brano del Vangelo è noto, una scena grandiosa dal carattere universalistico.
De passage uit het evangelie is wel bekend, een grandioos tafereel van universalistische aard. Alle volkeren die samenleven op één enkel veld dat de wereld is, worden verzameld voor de mensenzoon, gezeten op de troon van zijn heerlijkheid om te oordelen. En de boodschap is duidelijk. In het leven van allen, gelovigen en ongelovigen, is er een moment van onderscheiding. Op een bepaald moment beginnen sommigen deel te krijgen aan dezelfde vreugde van God. Anderen beginnen het enorme lijden van ware eenzaamheid te beleven, omdat ze, verstoten uit het koninkrijk, wanhopig alleen achterblijven in hun ziel. De Italiaanse vertaling verwijst naar schapen en bokken om de twee groepen te onderscheiden. In het Grieks wordt echter naast het vrouwelijke probata, kudde, schaap, erephia gebruikt, waarmee vooral de mannelijke van de soort worden aangeduid. De schapen die niet rebelleren, die trouw zijn en zachtmoedig, zorgen voor de lammeren en de zwakkeren van de kudde. Zij gaan het koninkrijk binnen dat voor hen is voorbereid sinds de schepping van de wereld. De anderen die onafhankelijkheid willen, de herders en de andere dieren uitdagen met hun horens, de geiten, over de andere geiten springen als teken van dominantie, geconfronteerd met gevaar van aan zichzelf te denken en niet aan de rest van de kudde, zijn voorbestemd voor het eeuwige vuur. Het ligt voor de hand om je af te vragen op persoonlijk en institutioneel niveau welke van de twee stijlen belichamen wij. Het is dus duidelijk dat het al dan niet behoren tot het Koninkrijk van God niet afhangt van de expliciete kennis van Christus. Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis?
In de Griekse tekst wordt het werkwoord zien door Matthäus uitgedrukt met orao, wat diep zien, waarnemen en begrijpen betekent. Om te parafraseren, Heer, wanneer hebben wij u begrepen, geïdentificeerd, gekwalificeerd? En het antwoord van Jezus impliceert dat het niet de geloofsbelijdenis, theologische kennis of sacramentele praktijk is die deelname aan de vreugde van God garandeert, maar de kwalitatieve en kwantitatieve betrokkenheid bij de menselijke aangelegenheden van de minste van onze broeders. En de figuur van de mens is het koningschap van Jezus van Nazareth, die in zijn aardse leven deelt in alle zwakheid van onze natuur, tot op het punt van verloochend, vervolgd en gekruisigd te worden.
Perseguitato e crocifisso.
Uiteindelijk onthult de gelijkenis van het universele oordeel het geheim waarop de wereld rust. Het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, God wilde zozeer met de mensheid verenigd zijn, dat wie de mens aanraakt, God aanraakt. Wie de mens eert, God eert. Wie de mens veracht, God veracht.
Chi tocca l'uomo, tocca Dio. Chi onora l'uomo, onora Dio. Chi disprezza l'uomo, disprezza Dio.
De parabel onthult inderdaad de hoogste waardigheid van menselijke daden, gedefinieerd in relatie tot mededogen, solidariteit, tederheid, nabijheid in de mensheid. Ik vind in de verzen waarmee Edith Broek afscheid wilde nemen van Paus Franciscus de poëtische uitdrukking van deze menselijkheid. We hebben een man verloren die in mij leeft. Een man die lief had, ontroerd was, huilde, vrede opriep, lachte, kuste, omhelsde, ontroerd en enthousiast was en warmte verspreidde. De liefde van mensen van alle kleuren en overal verjongde hem. Ironie en gevatheid maakten hem wijs. Zijn menselijkheid werkte aanstekelijk en verzachtte zelfs stenen. Wat hem genas van ziekte was zijn gezonde geloof dat geworteld was in de hemel. Christelijke menselijkheid maakt de kerk tot een thuis voor iedereen. Hoe relevant zijn de woorden die Paus Franciscus sprak in zijn gesprek met de Jezuïeten in Lissabon in 2023.
Quanto sono attuali le parole di Francesco pronunciate nel colloquio con i Gesuiti a Lisbona nel 2023. Tutti.
Iedereen en iedereen is geroepen om in de kerk te leven. Vergeet dat nooit. Zoals de handelingen van de apostelen ons vertellen, heeft Petrus duidelijk gezegd: in waarheid zie ik dat God niet partijdig is. Integendeel, in elk volk is wie hem vreest en rechtvaardig handelt voor hem aanvaardbaar. De passage uit de eerste lezing is het besluit van Petrus' ontmoeting met de heidenen, Cornelius en zijn familie. Een episode die in een geglobaliseerde, geseculariseerde tijd zoals de onze, die dorst naar waarheid en liefde, de houding van Petrus de weg wijst van evangelisatie. Openstaan voor het menselijke zonder voorbehoud, belangeloze belangstelling voor anderen, het delen van doorleefde ervaringen en inzichten om iedere man en iedere vrouw te helpen het leven, de genade van het schepsel eer aan te doen. En, als ze zien dat het God behaagt, zou de heilige Franciscus van Assisi zeggen, de verkondiging van het evangelie. Dat wil zeggen de openbaring van de goddelijke mensheid van Jezus in de geschiedenis, om de volkeren op te roepen tot het geloof in Christus, gek van liefde voor de mensheid, zoals de heilige Catharina van Siena, wier feestdag in Italië vandaag te vieren is, leert. En dan zal de volle waarde van de geloofsbelijdenis, de gezonde theologie en de sacramenten die het leven in de geest verrijken, met alle genade zich voor iedereen kunnen ontvouwen. Mogen Maria
de nederige dienstmaagd des Heren, die de Verlosser aan de wereld gaf, ons de weg wijzen van authentiek discipelschap en verkondiging.
De sana theologie en de sacramenti, die arricchiscono di ogni grazia la vita nello spirito e nella carne. Maria, l'umile ancella del Signore, che ha dato al mondo il Salvatore, ci ha diti la via dell'autentico discepolato e dell'annuncio.
En zo konden we dus de woorden horen van kardinaal Mauro Gambetti. Ook deze kardinaal is stemgerechtigd en we horen in die verschillende stijlen, onder meer dus van kardinaal Pietro Parolin, kardinaal Baldassare en kardinaal Gambetti, toch verschillende accenten al naar boven komen. En het is toch interessant om te zien, ja, iedere herder, ook zij die de kardinalen zijn gekozen om de Heilige Vader bij te staan bij het bestuur van de kerk en nu de belangrijke verantwoordelijkheid hebben om een nieuwe paus te kiezen, ze hebben elk hun eigen stijl, hun eigen achtergrond. En dus is het een beetje een spannende tijd toch wel, waarin we al vooruitkijken naar de moment waarop we een nieuwe paus zullen kunnen verwelkomen in de kerk. Maar daar is nog veel gebed voor nodig. De kardinalen hebben daar ook toe opgeroepen om dat te doen. Luister dus zeker morgen om 10:30 naar een bijzondere uitzending op Radio Maria, waar onze programmadirecteur, priester Carlo, bij u zal komen met een beetje meer uitleg over wat het conclaaf nu juist inhoudt, wat dat allemaal betekent, met goede informatie. Dat is niet altijd even eenvoudig om dat te vinden. En zullen wij ook de mogelijkheid geven, u de instructies kunnen geven, zeg maar, om een kardinaal te adopteren. Een wereldwijde actie in navolging van de oproep van de kardinalen om voor hen te bidden. U hoort daar meer over tijdens de bijzondere uitzending morgen om 10:30. En met deze vierde van de Novem Deali beëindigen wij deze uitzending van Radio Vaticaan. Dat betekent in concreto dat we dus nog een aantal van die homilieën zullen kunnen overlopen in de komende afleveringen van Radio Vaticaan. En daarmee zal dan ook die periode van de Novem Dialis, de 9 dagen van rouw, waar de hele wereld de mogelijkheid krijgt om te bidden voor de zielenrust van Paus Franciscus, maar ook zijn pontificaat en zijn leven te eren en God ervoor te danken, zal besloten worden. En dan op 7 mei gaan de kardinalen binnen in het conclaaf. Ga zeker eens kijken op onze website www.radiomaria.be. Daar vindt u al een beetje meer informatie over dat initiatief Adopteer een kardinaal. En daar hoort u dus meer over morgen om 10:30. Zo, dierbare luisteraars, ik dank u van ganser harte voor het luisteren. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan wens ik u nog een bijzonder fijne dag toe.